Goedenavond. Wij gaan, zoals we dat gewend zijn, de eerste verse lezen van ons schriftgedeelte en ook de laatste. Het is altijd te lang om het allemaal te lezen. Genesis 24, vers 28. Het meisje liep snel naar huis en verhaalde het gebeurde aan het huis van haar moeder. Rebecca nu had een broer die Laban heette. Laban liep snel naar de man daar buiten bij de bron. Zodra hij namelijk de ring gezien had en de armbanden aan de handen van zijn zuster, en zodra hij de woorden van zijn zuster Rebecca gehoord had, zo heeft die man tot mij gesproken, ging hij naar de man toe en zie, deze stond bij de kamelen aan de bron. En hij zei, kom, gezegende van de Heer, waarom staat gij buiten, terwijl ik reeds het huis in gereedheid gebracht heb en ook de plaats voor de kamelen? Toen kwam de man in huis en men ontzadelde de kamelen, gaf aan de kamelen stro en voer en bracht water om zijn voeten en de voeten van de mannen die bij hem waren te wassen. Maar toen hem de eten werd voorgezet, zei hij, ik zal niet eten voordat ik mijn woord gesproken heb. En hij zei, spreek. En dan helemaal naar het einde in hoofdstuk 25... vers 7. Dit nu was het getal van de jaren van Abrahams leven die hij geleefd heeft. 175 jaar. En Abraham gaf de geest en stierf in hoge ouderdom, oud en van het leven verzadigd. En hij werd vergaderd tot zijn vaderen. En zijn zonen, Isaac en Ismaël, begroeven hem in de spelonk van Machpela, in het veld van Ephron, de zoon van de Hetiet, Zohar, dat tegenover Mamre gelegen is, het veld dat Abraham van de Hethieten had gekocht. Daar werd Abraham begraven, evenals zijn vrouw Sarah. Na de dood van Abraham zegende God zijn zoon Isaac, en Isaac woonde bij de put Lachairoi. Er staat boven deze avond geschreven, zoals we net hoorden, het einde van Abrahams leven, en u zou kunnen denken, nou ja, een heel groot stuk gaat toch nog steeds over Genesis 24, de bruidwerving. Isaac moet een vrouw hebben, Rebecca, zij verschijnt in beeld. Maar dat heeft ook te maken met het einde van Abrahams leven. De opvolger komt in beeld, Isaac. En Isaac is niet de laatste opvolger, die zal ook weer nageslacht moeten krijgen en daarvoor moet deze vrouw worden verworven. Als Abraham dus deze dingen zegt, dat hebben we gevonden in het begin van hoofdstuk 24, dan is dat ook omdat hij zelf zijn einde voelt naderen en het wordt tijd dat de opvolger zich een vrouw kiest, opdat daar kinderen geboren zullen kunnen worden. We gaan het daar niet over hebben, maar we weten dat dat ook nog weer 20 jaar geduurd heeft voordat de tweelingen Jacob en Esau geboren werden. 20 jaar tussen Isaacs 40ste en 60ste levensjaar. Maar hier de bruidwerving. En ik heb er al even op gewezen de vorige keer dat het opmerkelijk is hoeveel versen aan deze geschiedenis worden gewijd. Eliezer, we gaan er maar vanuit dat hij de knecht is die bedoeld is, is erop uitgetrokken om deze bruid te halen. Niet uit de Canaanieten of wat voor heidense volken dan ook, maar uit de familie van Abraham. En we hebben al gelet op de typologische betekenis daarvan, maar daar kom ik straks wel op terug. Hij moet daar helemaal naartoe om een vrouw te vinden. Daar zitten al de twee kanten aan. En dat is iets wat je heel veel in deze geschiedenis vindt. De menselijke en de goddelijke kant. Hij had zijn eigen verantwoordelijkheid. Hij kon niet zeggen, ik ga het lot werpen tussen alle vrouwen hier en dan moeten de heren dat maar zegenen. Nee. Hij wilde wel degelijk kijken naar haar voortreffelijke eigenschappen. En daarom bidt hij ook dat de Heer, laat het die vrouw mogen zijn die aanbiedt ook voor al mijn kamelen water te putten. Maar tegelijkertijd was er ook de goddelijke kant. En hij vraagt aan de Heer God om een vrouw uit te kiezen en hem naar die vrouw toe te leiden of die vrouw naar hem toe te leiden. Het was dus 100% Gods keuze, Rebecca. Maar het was ook 100% de verantwoordelijkheid van de knecht om de goede vrouw uit al die vrouwen daar in die regio te kiezen. De vrouw die God op het oog had, maar die God hem niet zomaar aanwees. Daar moest hij ook geestelijk innerlijk naar op zoek gaan. En dat is wel bijzonder. Zoals het ook heel bijzonder is dat als hij daar aankomt, dat hebben we al gezien, het eerste beste meisje dat naar de bron toekomt, en dat niet alleen prachtig van uiterlijk is, maar ook nog van helemaal van de familie blijkt te zijn, zelfs van de nauwe familie, en ook nog bereid blijkt te zijn om voor al die kamelen te putten. Dat noem je nou, de Heerde maakt zijn weg voorspoedig. Ook dat hoort bij het leven. Abraham moest 25 jaar wachten, vanaf dat hij uit Ur der Chaldeeën was gekomen, voordat hij zijn zoon kreeg. En Isaac zou ook weer 20 jaar moeten wachten. Met Jacob, pardon, ging het heel anders. Daar ging het gesmeerd, zou je kunnen zeggen. Daar kwam de een naar de ander. Maar in deze eerste twee fasen, Gods molens malen langzaam. En de andere keren is de Heer zo vriendelijk om onmiddellijk het gebed te verhoren. Daar is Rebecca. En hij overlaat haar met de versierselen, die hoeren. Ja, waarbij? Daar kan ze alleen nog maar naar raden. Waarom deze geschenken? Maar ze rent naar huis en daar blijkt de eigenlijke vader zo langzamerhand niet meer Betuel te zijn. Misschien was hij, zoals de Statenvertaling dat zo mooi van Isaïe zegt, afgaande onder de mannen. Dat is een mooie uitdrukking. En zo voel ik me af en toe ook wel eens een keer. Afgaande onder de mannen. Maar in ieder geval, zoals misschien met hem ook, want Laban, de broer van Rebecca, is de man die de initiatieven neemt. We weten later natuurlijk uit de geschiedenis van Jacob nog veel meer over deze man. En daar weten we ook dat het stoffelijke wel grote aantrekkingskracht op hem had. Hij ziet hier die prachtige versierselen waarmee Rebecca thuisgekomen is. En dat brengt hem ertoe onmiddellijk deze man te gaan bezien. Daar zit voor hem vast ook nog wel wat in. Je krijgt van Laban nooit een echt hoge dunk. Je hebt van die geweldige geloofshelden, zoals Abraham dat ongetwijfeld was, ondanks zijn fouten, en van andere gelovigen die, zoals een broeder dat net in de bidstond zei, die we van tevoren altijd hebben, die met de hakken over de sloot, of hij zei zo als door vuur heen, zoals Paulus het uitdrukt, behouden worden. Want Laban had wel degelijk kennis van God, maar je gaat erbij zuchten hoe deze man functioneert. Maar in elk geval, hij is degene die de knecht hartelijk uitnodigt om bij hem thuis te komen en hem plaats aan te bieden, ook voor zijn 10 kamelen en voor alle mannen die hij bij zich had. Geen probleem. Hij krijgt zelfs een heerlijke maaltijd voorgezet. En ik weet het niet, ik denk dat ik eerst gegeten zou hebben. Maar hij was echt bevlogen met zijn opdracht. Hij vond dat hij het eten nog niet verdiend had. Hij wilde eerst zijn verhaal kwijt. Het verhaal van zijn heer Abraham en van zijn heer Isaac. En dat verhaal wordt zeer breed hier uitgemeten. En dat kan maar één ding betekenen, dat is dat de Heilige Geest het heel belangrijk vindt om dit allemaal nog eens op een rijtje te zetten. En ik heb de vorige keer al iets over die typologie gezegd. Deze dingen hebben een diepere geestelijke betekenis. Je kunt soms het idee krijgen dat het in het Oude Testament toch eigenlijk alleen maar om Israël gaat. En dat is een grote vergissing. Al bij de roeping van Abraham in Genesis 12 horen we: in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. God had van het begin af aan al de geslachten van de aardbodem op het oog. En ik ben ervan overtuigd dat we dat zien in deze geschiedenis. Zoals we in Genesis 22 zien hoe de vader zijn zoon offert. Zoals dat gebeurde op het kruis van Golgotha. En in hoofdstuk 23 hoe het Israël naar het vlees voor een tijd terzijde gesteld werd. Zo zien we in hoofdstuk 24 in Rebecca de werving van de bruid. Aan de ene kant niet uit de volkerenwereld, er is geen ene kant, andere kant, maar niet uit de volkerenwereld, maar uit de familie. Dat betekent, het gaat hier niet zozeer om het tot geloof brengen van degene die deel zullen uitmaken van Christus' gemeente, maar veel eer om hen die wedergeboren zijn, die al van de familie zijn, geestelijk op te voeden. En daar is de Heer eigenlijk door zijn geest al 2000 jaar mee bezig. Die nieuwtestamentische gemeente uit alle volkeren geestelijk te vormen. Maar in het verhaal wat de knecht vertelt, daar staat voorop in de eerste plaats Abraham, een man die door God onnoemelijk rijk gezegend is. Maar dan zegt hij, en alles, dat is een van de kernversen voor mijn gevoel, alles wat hij heeft, die Abraham, vers 36, heeft hij aan zijn zoon gegeven. U hebt het misschien al gehoord dat we het volgende seizoen, als de Heer ons nog hier laat, willen nadenken over de gesprekken in de bovenzaal, Johannes 13 tot 17. En daar zullen we diezelfde gedachten tegenkomen. Alles wat hij heeft, dat heeft hij gegeven aan de zoon. En ik zeg nu alvast, want u moet een hele tijd wachten voordat hoofdstuk 17 weer aan de orde komt. Ik zeg nu alvast dat je niet moet denken, alles is toch al van de zoon. God is Vader, Zoon, Heilige Geest, hebben van eeuwigheid alles bezeten. En zeker nadat alles geschapen is, is dat alles eigendom van de drie ene God. Ja, maar dat is niet wat hier Jezus bedoelt. Hij heeft het werk volbracht als mens. Er is een mens aan de rechterhand van God. Een mens die van daaruit ook de Heilige Geest gezonden heeft. Een mens die van wie gezegd wordt in Johannes 17... De Vader heeft alles aan de Zoon gegeven. Wat hij van eeuwigheid bezat als God de Zoon, heeft hij nu door het werk op het kruis en door de opstanding en de hemelvaart en de verheerlijking als mens verworven. Er is een mens aan Gods rechterhand. Ik merk altijd weer dat heel veel christenen zich daar weinig van bewust zijn. Die denken dat Jezus is op aarde gekomen, hij is teruggekeerd, hij is daar weer net zoals hij daarvoor die tijd was. Nee. Deze bijvoorbeeld Efeziërs 1, er is een mens verheerlijkt aan Gods rechterhand in de hemel. En hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. De mens Jezus Christus, die nog steeds God de Zoon is, tot in eeuwigheid, maar ook tot in eeuwigheid mens is. Hij zal terugkeren als Zoon des mensen. Daarom is het zo'n ontroerend en prachtig woord in vers 36. Alles wat Abraham heeft, eerst wordt er uitgemeten hoe ongelooflijk rijk deze man is. En alles wat hij heeft, dat heeft hij aan zijn zoon gegeven. Natuurlijk was dat ook om het hart van Rebecca daarvoor in vuur en vlam te brengen. Want je kijkt toch niet alleen maar naar het uiterlijk, daar wist ze zelfs helemaal niks van. Hij had geen foto's meegebracht. Ze krijgt heel wat anders te horen. De onnoemelijke rijkdom van deze man. Niemand van ons heeft ooit de Heer Jezus gezien. We hebben allemaal het beeld uit de kinderbijbel voor ons, wat waarschijnlijk hopeloos verkeerd is. Dat is ook helemaal niet zo belangrijk. Maar het is ook voor mij, en ik hoop ook voor u, ontzettend belangrijk dat hij de mens is aan wie God de hele wereld heeft toevertrouwd. Bij al het woede van de volkeren, zegt Psalm 2, en de ijdelheden die door de naties bedacht worden, is daar God die lacht en spot en die zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over mijn heilige berg, Sion. Er is er een mens die boven dat alles staat. Het is nog niet zijn tijd om te komen blijkbaar. Maar hij heeft al wel alle macht in hemel en op aarde. En dat is degene die onze harten voor zich gewonnen heeft. En zo wordt ook het hart van Rebecca gewonnen. Heel bijzonder. Nou, we daar middenin zitten. Zie je hier ook weer dat wonderlijke verband tussen de raad van God. Dat wordt helemaal door Eliezer beschreven. Het gaat erom dat de plannen van God verwerkelijkt worden. Het is niet alleen maar zijn keuze. Maar tegelijkertijd de wegen waarlangs God deze plannen verwerkelijkt. En daarvoor gebruikt hij Eliezer met zijn gebeden, met de criteria die hij heeft aangelegd. God maakt er allemaal gebruik van om hem de juiste vrouw te sturen, op zijn pad te brengen. Ik maak even een grote sprong naar vers 49... Indien u liefde en trouw wilt bewijzen aan mijn Heer, laat het mij weten. Trouw, dat is hier het Hebreeuwse woord gesed. Ik loop niet zoveel met grondtekstwoorden te slingeren. Maar dit woord is heel erg belangrijk in de Bijbel, omdat het over God, voor God zo dikwijls gebruikt wordt. En dan wordt het vertaald als goedertierenheid. Gods goedheid jegens ons, zijn geset jegens ons, dat is een heel bekende gedachte. Maar hier is het nu eens van de kant van de mens naar Abraham toe en in de typologie betekent dat naar God toe. Dat klinkt misschien vreemd, maar de geset van de kant van de mens, dat is zijn loyaliteit jegens God. En die kant is er ook. Dat kan alleen maar een verbond zijn, waar we ook net weer van gezongen hebben in de lofzang van Zacharias. Dat kan alleen maar een verbond zijn als er loyaliteit is, trouw, verbondstrouw aan beide kanten. Zowel in de goddelijke beloften als ook in het gehoorzamen van zijn geboden. En dan komt de grote vraag, hoe gaat het nu verder? Ik moet u even als kleinigheid dit vertellen, dat de rabbijnen geconcludeerd hadden dat Rebekka op dit moment, sommige rabbijnen hoor, 3 jaar oud was. Want ze zeiden, kijk maar, er wordt gezegd dat zij verwekt was onmiddellijk na het offer van Isaac. Toen was Isaac 37 jaar, ze trouwden toen ze 40 waren, dus ze was 3 jaar op dit moment. En het onafhankelijke bewijs daarvan is dat je mag pas gaan bidden als Joods echtpaar. Als je onvruchtbaar bent en je wilt graag kinderen, mag je pas na 10 jaar gaan bidden daarvoor. Maar zij hebben 20 jaar gebeden. Dat kan alleen maar betekenen dat ze de eerste 10 jaar onvruchtbaar was. Dus dat bevestigt dan ook, ze was 3 jaar oud. Het slaat helemaal nergens op natuurlijk, want een meisje van 3 kan helemaal niet voor 400 liter putten. En zulke wijze en verstandige dingen zeggen. Zo zie je maar weer dat je conclusies kunt trekken, ik weet niet wat. Het is heel anders. Zonder de toestemming van Rebekka gaat het niet. We zullen het aan het jonge meisje vragen. Eerst zeggen ze nog, laat ik dat niet vergeten, mag ze nog een tijdje blijven? Letterlijk staat er dagen en dan pas het woord 10. De rabbijnen zeiden, dat betekent dagen, dat betekent eigenlijk een heel jaar. Of op zijn minst 10 maanden. Dat was ongeveer de voorbereidingstijd die ze als bruid nodig zou hebben. Nou ja, ook daarvan geldt dat het wel een beetje twijfelachtig is. In elk geval wil Eliezer daar niets van weten. Die voorbereiding kan ook bij mij thuis, in het huis van Abraham. En dan komt het moment, we gaan het aan het meisje vragen. We hebben wel eens het idee dat in de Bijbel vrouwen helemaal niets hadden in te brengen. En daar was helemaal geen sprake van. Ja, denk je maar bij Laban dan later. Nou, Rachel was verliefd op Jacob, dat was geen probleem. En je kunt toch ook niet voorstellen dat Lea zomaar tegen haar zin in het bed van Jacob gestopt is. In elk geval kun je dat niet als bewijs voor of tegen gebruiken, want daar weten we gewoon helemaal niks van. Maar wel degelijk speelde haar eigen gedachte erbij ook een rol. Dat is mooi natuurlijk. Hè? God heeft het allemaal geregeld, het allemaal prachtig uitgekomen zoals het moet. Helemaal zoals de profeet, zoals de knecht het had zich uitgedacht. Maar als het erop aankomt, zal zij toch ja moeten zeggen. Wil je met deze man meegaan? En denk erom wat dat betekent, want ze mag dan geen 3 geweest zijn, maar veel ouder dan 14, 15, 16 zal ze ook niet geweest zijn. Zo'n mooie jonge dame, die lag goed in de markt. En meestal, dat geldt voor Maria, de moeder van de Heer Jezus, net zo. Dat zijn geen jonge dames van 25 geweest. En dat zal bij haar ook zo geweest zijn. En ze had kunnen zeggen, ik wil nog zo lang bij mijn moeder blijven. Ze had kunnen zeggen, allemaal hele menselijke dingen, ik ben er nog helemaal niet klaar voor. Inderdaad, net als haar moeder en Laban gezegd hadden, mag ze dan niet de tijd hebben om zich voor te bereiden op deze geweldige stap en op het huwelijk voor te bereiden. En zij zegt, ja, ik ga mee met die man. Als ik aan de typologie denk, de bruid is er. Ze is geworven uit de familie van God. Het zijn wedergeboren mensen. Maar ja, behouden als door vuur heen. Of mensen die zeggen, wij willen meegaan met de knecht als type van de Heilige Geest op weg naar onze bruidegom. En dat spreekt zij uit. Ook van Rebekka geldt dat ze een mens was net als wij en dat er later minder mooie dingen in haar leven waren. Bij Isaac trouwens precies hetzelfde. Dat geldt voor alle godsmannen en vrouwen in de Bijbel, van wie de geschiedenis een beetje uitvoeriger verteld wordt. Ze hebben allemaal gefaald. Misschien is Jozef de uitzondering. Maar ze hebben allemaal gefaald. Maar hier is zij heel sterk. Ze gaat achter deze man aan. Ze trekken door de woestijn en daarvan wordt ons niets verteld. Het was een lange reis. Er wordt ons niets verteld. Het is net als bij een pelgrimsreis. Het doel is de eindbestemming. En niet wat je onderweg allemaal te zien krijgt. Toen ik gewandeld ben naar Santiago de Compostela, had ik een Duits boekje bij mij. Der Weg ist das Ziel. De weg zelf is het doel. Ja, dat krijg je met secularisatie. Of daar aan het eind Jacobus Braver ligt, dat doet er toch niet meer toe. Het gaat erom dat je een prachtige tocht beleeft, om alles wat je onderweg te zien krijgt. Nee, het gaat om de bruidegom. Het gaat om de bruidegom. En het punt waar ze elkaar ontmoeten is zo bijzonder. De put Lachai Roi. U kent misschien wel die, als Joodse mensen elkaar een proost toebrengen, dan zit ook dat woord Lachai. De levende. God is de levende. En Roi kun je vertalen als die zich aan mij laat zien of die mij aanziet. Maar in ieder geval, God ziet mij, hoe dan ook. God ziet mij. Niet alleen maar ik zie God. Ik kan het misschien niet altijd zo goed onderscheiden. Ik weet niet altijd of hij wel in mijn leven zo duidelijk aanwezig is. Ik kan er allerlei vragen over hebben. Maar het punt is, hij ziet mij. Hij houdt zijn ogen op mij gericht. En je kunt eigenlijk nooit aan Lachai Roi denken zonder te denken aan de vrouw die deze bron de naam gaf, Hagar. En die daar inderdaad de Heere God als het ware ontmoet heeft, die zich aan haar liet zien met beloften voor haar zoon. Zij heeft geweldig daarvan de verhoring van haar gebed mogen zien. Een mooie plek. Iemand suggereerde dat is ook de reden waarom Isaac daar naartoe ging. Want hij wist dat is een plek waar gebeden worden verhoord. Er staat hier wel een werkwoord dat als je alle Hollandse vertalingen naast elkaar legt en neemt de Engelse er nog maar bij, op onnoemelijk veel manieren is vertaald. Hij ging daar naartoe om te bidden in het veld, zegt de Statenvertaling. Te peinzen in het veld, zegt de NBG-vertaling. Goed herinneren, zegt de NBV-vertaling, om te treuren in het veld. Dat is ook lastig te vertalen. Het is zoveel als mijmeren. Het kan positief zijn. Zo met God bezig zijn, het kan ook een negatief element hebben. Je denkt terug aan alles wat er geweest is. Je denkt aan je verlangen naar een bruid. Je denkt aan je moeder die gestorven is. Het zit er een beetje allemaal in. En dat is eigenlijk misschien wel een merkwaardige weergave van wat gebedsleven in het algemeen is. Voor Gods aangezicht mijmeren, mediteren. Niet alleen maar je vaste gebeden opzeggen die je altijd opzegt. Dat mag allemaal, dat is best. Maar gewoon even in de stilte bij hem zijn om, zonder misschien wat te zeggen. Je mag invullen in het woord wat je wil, in ieder geval je komt er heel dichtbij. Daar is hij bij de bron waarvan hij weet, hier verhoort God gebeden. En dan ziet hij daar die kamelen aankomen. 1, 2, 3, 4, 5, het zijn er 10. En op de voorste 2 zitten, de achterste zijn de mannen die meegekomen zijn. Daar zijn Eliezer, die oude man. En dat moet zij zijn. Maar we horen niet wat Isaac ervan vindt, we horen wat zij zegt. Wie is die man die ons tegemoet komt in het veld? Ik denk dat haar hartje op dat moment al een beetje sneller klopte. En dan zegt de knecht met vreugdevolle overtuiging, dat is nou mijn heer. Niet dat is Isaac of dat is de zoon van mijn baas, dat is mijn heer. Voordat is Isaac de heer. En dan staat er iets dat u misschien merkwaardig vindt op dat moment. Ze springt van haar kameel af en ze versluiert zich. Waarom had ze voor die tijd geen sluier op? Nu ze haar bruidegom gaat ontmoeten, juist nu doet ze dat. Ik denk dat je zou kunnen zeggen dat ze met deze handeling aangeeft dat ze voortaan alleen nog maar voor hem is en versluierd voor de rest van de wereld. Ik denk niet zozeer dat dit een uitbeelding is van het moment dat de Heer Jezus zal terugkomen en zijn gemeente bij zich zal brengen, want dan zal hij opgaan als de blinkende morgenster. Dat verbind je meer met de ochtend. En hier is het avond. Aan de ene kant leven wij in zo'n tijd dat over deze wereld steeds meer de avond valt. En er is geweldige secularisatie. En tegelijkertijd zou dit de tijd moeten zijn dat de bruid meer dan wie ook gericht is op haar Heer. En in haar versluiering aangeeft dat ze hem en ook hem alleen volkomen toegewijd wil zijn. Zo is dat met Rebecca. Rebecca betekent, heb ik u al eerder gezegd, de boeiende. En dat betekent ook boeiende in de zin van de fascinerende. Maar alles wat aan haar fascinerend is, dat is voortaan alleen voor haar bruidegom. En hij neemt haar mee en hij brengt haar. Dat is ook heel merkwaardig. Aan het eind van hoofdstuk 24, hij brengt haar in de tent van zijn moeder. Misschien hebt u wel eens wat gehoord over de discussie rond de vervangingstheologie. Hoe zit dat nou? Heeft Israël nog een aparte toekomst? Maar hoe je dat ook opvat, het is op zichzelf niet te ontkennen dat in de laatste 2000 jaar de christelijke kerk het getuigenis van God op aarde is geweest. Israël is tijdelijk lo ami, niet mijn volk. God zal die draad met Israël weer oppakken en dat is hij ook bezig om te doen. En dat vinden we ook verderop in de geschiedenis, in Genesis, typologisch. Maar in deze periode is de gemeente, heeft tijdelijk die plaats ingenomen als getuigenis van God op aarde. Dat betekent het dat er staat, hij bracht haar in de tent van zijn moeder. Dat betekent ook heel simpel dat zij de plaats zou innemen van de matriarch. Dat is de vrouwelijke tegenhanger van de patriarch. Zij zou nu de stammoeder worden, samen met Isaac als stamvader, als Abraham zou zijn heen gegaan. Zij nam die plek in. En dan staat er, en dan mag u zeggen wat u het mooiste vindt, de Statenvertaling zegt, en hij had haar lief, en de NBG-vertaling zegt, en hij kreeg haar lief. Eerlijk gezegd, grammaticaal heeft de NBG-vertaling meer gelijk. En dat is ook een beetje begrijpelijk natuurlijk. Er is zoiets als liefde op het eerste gezicht. Maar het is toch veel begrijpelijker als inderdaad er staat, die vrouw werd hem geschonken, het huwelijk werd tot stand gebracht. Abraham zal daarbij wel als ambtenaar van de burgerlijke stand hebben gefunctioneerd. En dan ontstaat daar die liefde. De Arabieren zeiden wel eens tegen ons, jullie zetten een hete pot op het vuur. Dat noemen we dan dat je trouwt omdat je smoor verliefd bent. En dan laten jullie die hitte langzaam uitgaan. Wij doen het andersom. We zetten een koude pot op het vuur en die wordt dan steeds warmer. Er zit wel wat in. Ik ga daar nou niet over uitweiden. Maar ik zeg tegen jonge mensen ook wel eens. Als je verliefd bent is dat geen goede basis voor het huwelijk. Even kijken of hier mensen schrikken. Dus je moet eerst wachten tot die verliefdheid over is. En dan is die of weg of hij is uitgegroeid tot liefde. Oh, dat bedoelt u. Ja, dat bedoel ik. Dat bedoel ik. Een goede vriend van me, een predikant, was dus in India. Een hele grote bijeenkomst van christenen. En er zat één vrouw helemaal alleen. Hij zegt, wie is die vrouw? Ja, die is gescheiden. Oh, hoe komt dat? Ja, ze is uit liefde getrouwd. Ja, krijg je dat. En hij bedoelde, ze is op een westerse manier getrouwd, omdat ze zo verliefd waren. En later ontdekten ze dat ze eigenlijk helemaal niet zo goed bij elkaar pasten. En toen is het misgegaan. Met andere woorden, je kunt een huwelijk beter overlaten aan je ouders. Die zijn niet verliefd en hebben het verstand nog bij elkaar, het gezond verstand. En die kunnen veel beter vaststellen wie er het meest geschikt is om met elkaar te trouwen, ja of nee. Hij kreeg haar lief. Hij kreeg haar lief. En op 26 lezen we dat als hij daar in het land van de Filistijnen verteld heeft dat ze zijn zus is, net dezelfde fout van zijn vader. Ja, we maken dezelfde fout als ons voorgeslacht. Dan kijkt die koning naar buiten en hij ziet dat ze aan het minnekozen zijn. Zo staat er, ja, hoe zeg je dat nou fatsoenlijk Nederlands zonder dat het banaal gaat klinken. En dan maakt hij daar het op dat ze helemaal niet broer en zus zijn, maar man en vrouw. Dan is hij daar boos over. Maar in elk geval onderstreept het dat ze echte liefde voor elkaar hadden. Wederzijdse liefde. Nou, kijk ik even snel of ik nou iets verteld, niet verteld heb dat ik zo graag had willen vertellen. Nou, ja, eigenlijk zie je dat ik heb toch dat overgeslagen. Ik wil toch die zegen van vers 60 wel even noemen. Dat is de familie. Zij zegenden Rebecca en zei tot haar, onze zuster, mogen jij tot duizenden van tienduizenden worden en mogen jouw nageslacht bezitten de poort van zijn haters. Dat is toch een belangrijke profetie. Op mijn trouwerij van 53 jaar geleden hebben velen voor ons in het openbaar tijdens de kerkdienst, bij ons ging dat zo, voor ons gebeden. Maar een van de gebeden die mij het meeste indruk op mij maakte, dat was degene die ook durfde te bidden dat we toch kinderen mochten krijgen. Want het huwelijk is compleet als het gesloten wordt, maar het gezin niet. En gelukkig is dat gebed verhoord. En in de Bijbel is dat natuurlijk doodnormaal. Je trouwt met elkaar om je te vermenigvuldigen. Het gebod van Genesis 1 staat nog steeds overeind. Mogen je uitgroeien tot tienduizenden. En dat is gebeurd. En dan dit. En mogen je nageslacht de poort van zijn haters bezitten. De poort, de stad van je haters. Mogen zij zegen vieren over alle machten die jullie met haat zullen bejegenen. En zo één zo'n zinnetje is een woord dat door de eeuwen heen zijn betekenis heeft gehad tot op de dag van vandaag. Want volkomen vervuld is het nog steeds niet dat Israël zal zegevieren over zijn macht en over zijn haters. Het is nog steeds een volk dat moet lijden onder wat haters het aandoen. Ik citeerde daar straks wel uit Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gezalfd en ik suggereerde het een beetje dat alsof het zou betekenen aan mijn rechterhand zit hij in de hemel. Nee, hij zit daar op Sion, mijn heilige berg. Hij heeft zijn plaats ingenomen op de troon van David, te midden van zijn volk. Maar dat even terzijde. Laten we maar zo zitten, want als ik nou ga beginnen met vers 25, ja, dan heb je toch weer een heel nieuw onderwerp. En dan eerst dat merkwaardige over Ketura, waar komt die nou toch ineens vandaan? Je zou bijna kunnen denken dat hij dacht, nou, Isaac heeft een bruid, dat is mooi, laat ik ook maar weer een vrouw nemen. Maar dan moet je wel bedenken dat we gelezen hebben in Romeinen 4, dat hij niet acht sloeg op zijn verstorven lichaam. Deze man, die intussen 137 was, die was al lang niet meer in staat om kinderen te verwekken. En dan een Ketura, en dan ook nog eens bij Ketura zes zonen, als ik goed geteld heb. Dus neemt men aan dat dit al veel en veel eerder in de geschiedenis van Abraham is gebeurd. Er is ook wel vermoed dat zij eigenlijk dezelfde persoon zou zijn als Hagar. Maar dat is door anderen weer van de tafel geveegd. En dat is ook wel begrijpelijk, want dan staat het er toch wel zeer onduidelijk, als dit dezelfde zou zijn als Hagar. Het gaat er toch echt om dat hij opnieuw een huwelijksrelatie aanging. Of je het een vrouw kan noemen of een bijvrouw, dat laten we nu maar zitten. Maar in elk geval is het een verklaring voor heel wat Bedouïnenstammen die we terugvinden, net als de Ismaëlieten trouwens, op het Arabisch Schiereiland tot op de dag van vandaag. Die worden hier ook allemaal opgesomd. En dan staat er in vers 5, Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac. Hetzelfde wat we al vonden in hoofdstuk 24. Maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, Hagar en Ketura, gaf Abraham geschenken en hij zond hen nog bij zijn leven weg van zijn zoon Isaac. Weg van zijn zoon. Net als met Ismaël gebeurd was toen Isaac gespeend was in hoofdstuk 21. Weg van zijn zoon, niet om hem in de weg te zitten. Ze hebben hun eigen plek in de plannen van God, en dat is mooi. Maar zij moeten Isaac niet in de weg zitten. God heeft zijn woord waargemaakt. Abraham heeft een hoge leeftijd mogen bereiken. En dat is de leeftijd van 175. Ik las ooit een keer in een boek iets. Ja, je moet misschien van rekenkunde houden om dat mooi te vinden. Hoe opmerkelijk dat getal is. Ga even mee en als je niet van rekenen houdt, dan mag je even iets voor jezelf gaan doen. 75, 7 keer 5 keer 5. Isaac 180, dat is 5 keer 6 keer 6. Jacob 147, dat is 3 keer 7 keer 7. Dus het eerste cijfer gaat naar beneden, 7, 5, 3. En het tweede is 5 keer 5, 6 keer 6, 7 keer 7. Nou ja, sorry hoor, maar dat kan toch geen toeval zijn. En dan komt Jozef. En dan denk je, wacht even die cijfers vervolgen. Dat wordt dan 1 keer 8 keer 8, 64. Nee, die wordt 110. Ah, denk je, het werkt niet meer. Jawel. Want als je dat 5 keer 5 en 6 keer 6 en 7 keer 7 met elkaar optelt, kom je op 110. Nou ja. En neem je nou Ismaël, die is 137 geworden. Dat is een priemgetal. Valt er volkomen buiten. Heeft er niets mee te maken. Ook weer een duidelijke aanwijzing dat hij toch helemaal buiten de lijn van de belofte en van de verbonden valt. Maar ook na Jozef, ook die andere broers en zo vallen er allemaal buiten. Maar het is wel een heel merkwaardig verband. U mag ermee doen wat u wilt. En ik vind het mooi. Ik vind het mooi. 175 jaar. Pas kreeg ik ook weer een vraag. Wat betekent dat nou? Hij heeft het vergaderd tot zijn voorgeslacht, tot zijn vader. En wat moet je je daar nou weer voorstellen? Nou, precies wat er staat en meer niet. Het is opvallend, ondanks alle speculaties die gedaan zijn, dat we in het Oude Testament nauwelijks iets lezen over de plaats waar gelovigen zijn tussen hun sterven en hun opstanding. Zelfs het woord van Jacob past daar niet, Genesis 49. Op uw zaligheid wacht ik, o Heer. Dan zit hij echt niet aan de hemel te denken, al hebben nog zoveel dominees dat geschreven. Hij heeft het daar over heil, niet over zaligheid, over het heil dat eens voor Israël zou aanbreken. Nadat hij het eerst over dan gehad heeft in typisch van de antichrist. Ja, zegt u maar, Psalm 73, daarna zult u mijn heerlijkheid opnemen. Dat is allemaal wishful thinking. Zo staat het niet in Tebeus. Als de heerlijkheid verschenen is, zult u mij aannemen. In de Bijbel gaat het alleen over het Messiaanse Rijk. Dat pas aanbreekt als waar wij aan deel zullen hebben in de opstanding. Er blijft echt niks over. Als u nog een tekst hebt van zegt u ja maar, een ja maar tekst, dan mag u dat straks vertellen. Het enige wat hier staat is zijn vaderen zijn het Rijk van de Dood en daarin is hij ook afgedaald. Op een of andere wijze toch in hun gezelschap, maar zonder dat er een suggestie is van heerlijkheid, van zaligheid, van communicatie of wat dan ook. Daar pas heb je het licht van het Nieuwe Testament voor nodig. Maar dat is goed om te weten, merkwaardig. Dat betekent ook dat in het Oude Testament de focus veel meer ligt op het Messiaanse Rijk en op de opstanding die daarmee verbonden is. En dat hoort ook bij de vervangingstheologie, dat toen we eenmaal Israël buiten haakjes hadden geplaatst, daarmee ook de wederkomst van Christus eigenlijk verdwenen aan verre, verre, verre toekomst. En je ziet het al vanaf de 4e eeuw, dat daarmee de focus voor de toekomst helemaal komt te liggen op de plaats waar je naartoe gaat als je sterft. En dat is nog steeds zo voor het grote gros van de christenen. Of je nou John Bunyan leest, of je leest Thomas à Kempis, of je leest Dante, om een katholiek bij te halen in zijn Goddelijke Komedie, allemaal gaat het over hetzelfde. Hoe ziet het hiernamaals eruit? Nou, daar heeft de Heer Jezus een beetje het doek over weggenomen. We zullen met hem zijn in het paradijs. Maar in het Oude Testament is alles gericht op een andere toekomst. En dat zou ook onze gerichtheid moeten zijn op de wederkomst van Christus en de vestiging van zijn Rijk. En verder geen gefilosofeerd en gespeculeerd over die tussenplaats. Waar we onvolkomen zijn. Wij zijn daar onvolkomener dan we hier op aarde zijn. Want hier zijn we met geest, ziel en lichaam. En daar zijn we van het lichaam ontdaan. En we zijn pas weer toe aan de volkomenheid als dat lichaam is opgestaan uit de doden. Nou, dan hoop ik niet dat ik uw hele wereldbeeld op elkaar heb gegooid. Maar dat moet toch eens een keer gezegd worden, zo af en toe. En dan dat slot. Dat is al mooi. Het boek Genesis is vol broedertwist. Zie hoe lieflijk is het als broeders te samenwonen. Nou, dan moet je niet in Genesis zijn. Het is allemaal hommeles. Het begint al met Kaïn en Abel. En het gaat verder met Isaac en Ismaël. En het gaat verder met Jacob en Esau. Met Jozef en zijn broeders. En hebben ze nog niet eens allemaal gehad. Gam die komt te staan tegenover Sem en Javed. En af en toe is er een stel. Zoals Jacob en Esau uiteindelijk in Genesis 34 elkaar toch in de armen vallen. En zo is het hier ook. Tot onze verbazing. Als Abraham begraven moet worden in de spelonk van Machpela, waar zijn vrouw al rust, dan vinden we die twee ineens bij elkaar. Dat kan alleen maar betekenen dat ze op een of andere manier zich toch met elkaar verzoend moeten hebben. Verzoend door de wetenschap, die man was jouw vader zoals die mijn vader was. Er is geen verschil in vaderschap. En samen hebben ze dat gedaan wat het wens was van Abrahams hart. Hem begraven daar bij zijn vrouw Sarah. Later kwamen de anderen natuurlijk. De derde was Rebecca. De vierde was Isaac. De vijfde was Lea. De zesde was Jacob. De eerste keer dat ik Machpela zag, 1982, werd ik rondgeleid door een islamiet. Het was op een vrijdag, dus we hadden heel veel moeite om ons naar binnen te praten. Maar tenslotte wou hij ons dan wel even sneller te zien. Heel snel inderdaad. Dus hij noemde al die zes op. En in plaats van Isaac noemde hij natuurlijk Ismaël. Het was niet het moment om daar een discussie over te beginnen. Ik was veel te blij dat ik het überhaupt mocht zien. Dankzij een christen-Palestijn die bij me was en die man wist overreden. Deze zes. Die liggen daar. In Nederland worden de meeste graven geruimd. Die zes liggen daar al. Bijna 4000 jaar. En ze wachten. Het is niet zo, ze hebben hun eindbestemming al bereikt. Ze zijn daar bij hun vader en ze hebben het goed met elkaar. Nee. Ze wachten daar op hetzelfde waar al onze geliefden ontslapen op wachten. Dag van de opstanding. Dag van de opstanding. Zoals de Heer Jezus het zegt tegen ongelovige Joden. Jullie zullen die dag zien dat de gelovigen feest zullen vieren in het Koninkrijk God. Samen met Abraham, Isaac en Jacob. Daarvoor liggen ze daar. Dat geloven die moslims trouwens ook. En die twee broeders hebben vrede op aarde gesloten om dat aan hun vader te voltrekken. Hem te brengen naar die plaats waar hij nog altijd is. En waar hij nog altijd wacht op datgene waar wij ook op wachten. Dat vind ik zoiets dieps. Zij wacht al 4000 jaar. En ik zo ontzettend veel minder. We zijn gericht op hetzelfde. We zijn gericht op de komst van de Messias. Die ook deze doden uit de graven tevoorschijn zal roepen. En die ook ons zal terugvinden, ook al zijn onze graven geruimd. En die ons allemaal samen zal brengen. Hier begint een nieuw verhaal. Ik heb alleen nog dat ene vers gelezen. Isaac woonde bij de put Lachairoi. Wat een goede plek is dat. Daar zou je eigenlijk allemaal moeten wonen. Wonen bij de plek waar de levende zich aan ons laat zien. Of waar de levende mij aanziet. Dicht bij de levende. Waar gebeden verhoord worden. Waar het goed is om te vertoeven. Hij gaat later ook, net als zijn vader dat deed, naar het land van de Filistijnen. Kan het toch niet uithouden op die plek vanwege de uiterlijke omstandigheden. Maar laten we nou maar eindigen met dit positieve. Vanaf nu is Isaac het vat van de belofte. Vanaf nu gelden al die beloften die aan Abraham waren geschonken voor Isaac. In Isaac zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. De Heer is met hem en geen mens op aarde kan gezegend worden buiten Isaac om. Ik zei dat altijd van Abraham, maar nu zeg ik het van Isaac. Zoals het later van Jacob gezegd wordt en pas daarna van al zijn 12 zonen. Het is een goede plek, mooi moment om het verhaal te onderbreken. Daar staat nog iets over de zonen van Ismaël en dan begint het verhaal van Isaac verder. Hier houdt onze beschouwing op. We hebben nagedacht over het leven van Abraham, waar we nooit genoeg over na kunnen denken. Waar we nooit over uitgedacht zullen raken vanwege de wonderen van Gods leiding. Hij is een gewone gelovige, net als wij, die door God wonderbaarlijk geleid wordt in zijn leven. Die ook fouten heeft, net als wij hebben. En tegelijkertijd is hij die ene die van ons allemaal verschilt. Omdat hij, zoals jij het al geciteerd hebt in Romeinen 4, genoemd wordt de vader van de gelovigen. We zijn allemaal Abrahamieten. Net als de gelovigen in Israël. We gaan allemaal terug door deze man. En daarom is het goed dat we ons zo met hem hebben mogen bezighouden. Laat het ons tot zegen mogen zijn.